Goed, kunnen we naar de Filippenzenbrief gaan, broers en zussen. Het laatste hoofdstuk, Filippenzen, hoofdstuk 4. Daar wil ik met jullie twee versjes lezen, vers 6 en 7. Redelijk gekend stukje. Wat Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd, maar in alles laat uw verlangens, uw begeerten, bekend worden bij God. En doe dat door gebed en smeking met dankzegging. En, vers 7, de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en gedachten bewaken in Christus Jezus. Ik weet niet of jullie de website kennen van, van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, of jullie daar dikwijls een keer naartoe gaan, weinigen. Wel, dat is een website die ongeveer zo'n 100.000 accounts heeft, 100.000 gebruikers. En redelijk veel. Deze gebruikers komen dan regelmatig naar de website om een aantal redenen, allerlei redenen. Bijvoorbeeld om updates te checken van hun lopende projecten in de wereld, zoals de verspreiding van hun verschillende Bijbelvertalingen. Ze komen ook naar de website om de dagelijkse overdenking te lezen. En uiteraard komen ze ook naar de website om de vele verschillende Bijbelvertalingen te raadplegen. Er zijn er heel wat Bijbelvertalingen. En wat er zo opvalt aan de honderden zoekopdrachten van mensen die naar de website komen om de Bijbelvertalingen te raadplegen, om teksten te zoeken, is dat de meest geraadpleegde Bijbeltekst, of de meest populaire Bijbeltekst, het vers is van deze morgen. Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 6, wat Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. Toch opvallend? Niet? Blijkbaar is bezorgdheid onder christenen een redelijk actueel thema. Velen van ons willen weten, zijn nieuwsgierig naar of willen weten hoe we op een Bijbelse manier moeten omgaan met gevoelens en gedachten van bezorgdheid. Inderdaad, aan de ene kant is dat toch wel opvallend dat dat het meest populaire Bijbelvers is, maar aan de andere kant is het toch ook wel begrijpelijk. Want als we onszelf natuurlijk een beetje kennen, dan weten we dat ook jij en ik onszelf dikwijls zorgen maken. Is niet waar, broers en zussen? Zelfs al zijn we christenen, we hebben perioden dat we ons zorgen maken over iets of iemand. Bezorgd zijn is namelijk menselijk. Ja. Het zit gewoon in ons DNA. Wat probleem echter met onze bezorgdheid is, dat het dikwijls, achteraf bekeken, een maat voor niets is geweest. De gedachten die we hebben gehad, onze bezorgde gedachten, gevoelens van bezorgdheid, zijn dikwijls, heel dikwijls, een maat voor niets geweest. Een zekere arts, Walter Calvert, heeft een aantal jaar geleden een studie gedaan over de dingen waarover een mens bezorgd is. En dat was wel opvallend toen ik dat las. In zijn studie heeft hij vastgesteld dat, let goed op, 92% van onze bezorgde gedachten, gevoelens en gedachten van bezorgdheid, 92% daarvan bleek onterecht te zijn, verloren moeite. En die 92% deelt hij op als volgt. 40% ervan, van onze bezorgde gedachten, komen uiteindelijk nooit niet uit. Zo van die gedachten van, wat als dit nu eens zou gebeuren? Wat als dat nu eens zou gebeuren? 40% komt niet uit. 30% van onze bezorgde gedachten zijn dingen die te maken hebben met ons verleden. Dikwijls zijn we bezorgd over, hebben we toen wel de juiste keuze gemaakt? Of zal ik niet weer opnieuw hetzelfde meemaken? Zo van die gedachten die teruggaan naar het verleden. 12% van onze bezorgde gedachten, van de 92, betreft onze gezondheid. Wat dikwijls na een doktersbezoekje of ziekenhuisbezoekje uiteindelijk onterecht bleek te zijn. En 10% van de 92% van onze bezorgde gedachten waren uiteindelijk van weinig belang en onbeduidend, zegt deze, heeft deze arts dus vastgesteld. Anders gezegd, broers en zussen, van al jouw gedachten die uitgaan over, die handelen over bezorgdheid of je gevoelens van bezorgdheid, zijn er slechts maar 8% terecht. Dat is toch wel merkwaardig. De andere 92% van jouw gedachten, bezorgde gedachten, bleken verloren moeite en energie. En dat moest toch wel een keer zijn. Maar natuurlijk moeten we ook eerlijk zijn, broers en zussen, en we moeten ook realistisch blijven. We hebben allemaal gevoelens en gedachten van bezorgdheid, en je kan die natuurlijk niet zomaar negeren of wegduwen met een simpel commando. Je mag dat proberen, maar dat gaat gegarandeerd niet lukken. Hè? Soms komen onze gedachten en gevoelens van bezorgdheid heel sterk in ons op. Zijn ze heel sterk aanwezig, of soms zelfs langdurig aanwezig. Je bent dus verplicht om die gedachten op een of andere manier te gaan verwerken. Ja, je moet er mee omgaan. Hè? En jij en ik, als christenen, die geloven, we weten natuurlijk dat het niet altijd zo is dat als je maar lang genoeg bidt tot God, of als je maar in alle oprechtheid je hart uitstort bij God, dat dan plotseling al jouw gedachten van bezorgdheid als sneeuw voor de zon smelten. Dat is ook niet zo. Ja? Oh, voor mij is dat toch niet zo. En ik denk dat jullie daar ook niet veel van verschillen. Was het maar zo gemakkelijk dat je maar hoeft te binden tot God en plotseling zijn al jouw bezorgdheden weg? Was het maar zo gemakkelijk? Dus Paulus weet heel goed dat de Filippenzen en ook wij worstelen met gedachten en gevoelens van bezorgdheid. Want Paulus heeft daar ook zelf serieus mee geworsteld. Straks dan meer over. Daarom dat hij daar de nodige aandacht aan besteedt in zijn brief aan de Filippenzen. Maar natuurlijk, voordat we Paulus zijn instructies gaan overdenken hoe we moeten omgaan met gedachten en gevoelens van bezorgdheid, wil ik natuurlijk, hoe kan het ook anders, eerste keer met jullie naar de bergrede gaan, wat onze meester daarover zegt, de Heere Jezus, de bergrede. Tim zit er momenteel in. En ik denk dat hij binnen een paar maanden aan de passage zal zitten waar ik nu iets over zal zeggen. Laten we naar Matthäus 6 gaan. Want hoe kan het ook anders? De Heere Jezus spendeert daar ook de nodige aandacht aan. Aan bezorgd zijn. Matthäus 6. Dat de Heere Jezus in zijn bergrede het heeft gehad over een aantal belangrijke onderwerpen, zoals bidden, vasten, vrijhevigheid en ook bezit, heeft hij het hier in dit gedeelte, hoofdstuk 6, vanaf vers 25, over bezorgd zijn. Ik lees voor, enkel vers 25. Daarom zeg ik u, zegt de Heer Jezus, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Voorlopig tot daar. Nu, om in onze hedendaagse westerse welvaartsmaatschappij is het natuurlijk niet moeilijk, hè, om te voldoen aan de oproep van de Heere Jezus, om niet bezorgd te zijn over wat je zult eten en drinken. Dat is absoluut niet moeilijk. Ja. Als je in ons landje in een situatie terechtkomt waar je plotseling onvoldoende middelen hebt, ja, dan vangt ons welvarend landje je wel op. Hè. België heeft een breed, redelijk, serieus sociaal vangnet, hè, voor ons op te vangen als we het moeilijk hebben. Val je plotseling zonder werk? Geen probleem. Je kan rekenen op werkloosheidsuitkering. Heb je een werkongeval en ben je ongeschikt voor een langere periode? Geen probleem. Je krijgt een vervangingsinkomen van het ziekenfonds. En ook, als je gewoonweg niet kan rondkomen, als Belg of zelfs als vreemdeling, als je niet kan rondkomen, en zelfs geen woonplaats hebt, kun je aankloppen bij het OCMW, waar ze jou de nodige beleiding zullen geven en sociale bijstand. En ook hoeven de meesten van ons hier aanwezig ons geen zorgen te maken over onze oude dag. Hé? Want straks, als we met pensioen gaan, dan krijgen we elke maand automatisch een opdracht van de overheid, een bedrag op onze rekening, waarvan we kunnen leven, toch de meesten van ons. Ja? Dus in onze dagen, als we eerlijk zijn, heb je geen echt groot geloof nodig om hier aan Jezus' oproep te voldoen. Wees niet bezorgd over wat hij gaat eten en drinken vandaag en morgen. Maar 2000 jaar geleden natuurlijk was dat wel iets anders, hè? In het toenmalige Midden-Oosten was er natuurlijk geen zo'n breed sociaal vangnet voor de mensen in Palestina. Je moet weten dat het eerste Palestina voor een doorsnee Israëliet, ja, een gewone Israëliet, dat nu wel heel moeilijk was. Dat een doorsnee Israëliet nu wel heel terechte redenen had om bezorgd te zijn over wat zijn volgende maaltijd zou zijn. Ja? Onder de hoorders van de Heer Jezus, van zijn bergrede, bevonden zich redelijk veel arme mensen. Ja, en voor hen was het nu net een dagelijkse strijd om te voorzien in hun basis levensbehoeften, eten en drinken. Ja, je had onder de hoorders had je de doodgewone dagarbeiders, die moesten rondkomen met het standaard minimumloon van 1 dinari. Ja. Ik bedoel, 1 dinari, je kon daar wel van leven als familie, maar als je een grotere familie had, vele tantes en onkels en grootmoeders en oma's enzovoort, en kleinkinderen, was 1 dinari niet genoeg om mee rond te komen. Ja? Maar dat was het standaard minimumloon voor vele arbeiders. Bovendien had de dagloner ook de zekerheid niet dat hij de volgende dag nog werk zou hebben. Ze leefden van dag tot dag. Dat waren geen contracten van het interimbureau of het een of het ander. Of een jaarlijks contract. Ze werkten van dag tot dag. Onder Jezus' hoorders had je ook nog de kwetsbare groepen, zoals weduwen, wezen en vreemdelingen, die ook geen inkomen hadden en nagenoeg niet konden rekenen op maatschappelijke steun. Zij moesten vooral rekenen op de steun van hun eigen kinderen, als ze die al hadden, of familie, kennissen of vrienden. En uiteraard, het waren niet allemaal arme mensen onder Jezus' hoorders, er zaten ook rijke mensen tussen. Maar het overgrote deel van Jezus' hoorders waren arme mensen. Dus broers en zussen, als Jezus zijn hoorders hier oproept om niet bezorgd te zijn over wat hij gaat eten en drinken, dan kwam dat in feite niet echt realistisch over. Zijn woorden kwamen voor velen van hen eerder ongevoelig over. Wereldvreemd. Maar natuurlijk, daar stopt Jezus' oproep niet. Hè. Jezus is hier natuurlijk niet wereldvreemd, ook niet onrealistisch en nog minder ongevoelig tegenover zijn hoorders. De Heer Jezus weet natuurlijk maar al te goed dat het voor zijn hoorders een dagelijkse strijd is om te voorzien in hun levensbehoeften. Hij weet dat. En hij roept hier ook niet op tot een zorgeloos leventje. Nee, natuurlijk niet. God zal wel zorgen voor alles, wij hoeven hier niks te doen. Natuurlijk niet. Ja. Wat de Heer Jezus op aanstuurt in zijn verdere redenvoering is natuurlijk dat de mensen eens goed zouden nadenken over hun levensprioriteiten. Dat ze eens zouden stilstaan bij hun levensfocus. Want onmiddellijk na zijn oproep om niet bezorgd te zijn, stelt de Heer Jezus een retorische vraag. Nou, deze retorische vraag, iets waar ze het antwoord op zouden moeten weten. Lees maar eens, vers 25b. Dan zegt hij, of vraagt hij, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam niet meer dan de kleding? Met andere woorden, staat jullie levenskompas in feite wel in de juiste richting? Ben je in feite wel bezig met de dingen die echt van tel zijn in het leven? Dat is de vraag die Jezus hier stelt. Of dat is toch waar hij naartoe wilt? Het feit dat velen onder zijn hoorders zo dikwijls bezorgd zijn en overweldigd worden door bezorgdheid en stress en angst en over een volgende maaltijd, komt omdat ze hoofdzakelijk, dat is Jezus' punt, hoofdzakelijk hun prioriteiten verkeerd gelegd hebben. De Heer Jezus zegt, als je jouw levenskompas wel in de juiste richting stelt, dan zal al het andere automatisch op zijn plaats vallen. Lees maar eens, vers 33. Maar, zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus wat doet de Heer Jezus hier in feite? Hij probeert de zinloosheid van hun bezorgdheid aan te tonen. En hij doet dat door drie treffende voorbeelden, gegrepen uit de natuur. Ja? Ik ga ze niet alle drie behandelen, ik ga ze gewoon eentje uitnemen, die van de vogels. De Heer gaat verder in vers 26. Kijk eens naar de vogeltjes, zegt hij in de lucht. Nu, het kan best zijn dat de Heer tijdens het spreken hier met zijn vinger naar de lucht wijst naar een voorbijtrekkende zwerm vogels. De streek waar Jezus predikte, de noordelijke streek van Palestina, rond Galilea, stond gekend als een gebied waar veel vogels passeerden en neerstreken tijdens een trektocht. Tijdens een trek naar het zuiden, tijdens een migratie. De Heer hier zegt, kijk eens naar de vogels. En wat zegt hij? Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze vergaderen niet. Nu, deze woorden roept de Heer Jezus natuurlijk niet op dat ze niet meer moeten zaaien, maaien en vergaderen. Ja, hij spreekt tegen een cultuur die vooral bestaat uit landbouwers. Hun leven was zaaien, maaien en vergaderen. Dat is Jezus' punt niet. Jezus wil zijn hoorders attent maken op het feit dat de vogels niks tekort komen. Niet tegenstaande, ze niet zaaien en niet maaien. Ze komen niks tekort. Vogels zijn daar niet mee bezig met zaaien en maaien. Ze zijn niet bezorgd. En dat is ook nog zo in onze dagen. Vogels maken zich geen zorgen over hun volgende maaltijd. Je moet dat maar een keer vragen aan Mario. Mario observeert regelmatig vogels. En ik kijk ook wel regelmatig keer naar een vogel. Zo, die passeert en die zit in onze tuin of stoel. En ik heb nog nooit een vogel gezien op zijn klauwenbeen omdat hij bezorgd is over wat hij zal eten de rest van de dag. Dat heb ik nog niet gezien. Een vogel piekert gewoon niet over zijn volgende maaltijd. Een vogel kan natuurlijk wel bezorgd zijn, maar dat is dat niet voor zijn volgende maaltijd. Hij is bezorgd omdat hij vermoedt dat hij de volgende maaltijd is van een of ander roofdier. Zo, ja. Maar in het algemeen piekert een vogel niet. Hij zaait en maait niet, zegt de Heer Jezus. En hij zegt, een vogel vergadert ook niet. Maar als je nog eens kijkt naar een vogel in vlucht, dan zie je onder zijn buik geen netzak hangen, volgeladen met meelwormen. Je ziet dat niet van een vogel. Dus Jezus, zijn punt hier is overduidelijk. Ja. Het feit dat vogels niet bezorgd zijn, komt gewoonweg omdat God het op zich heeft genomen de natuurlijke wereld op dagelijkse basis te onderhouden. Daarom zaaien de vogels niet, maaien ze niet en vergaderen ze niet. En in feite moesten de Israëlieten dat toch wel weten. Want, ik wil met jullie een keer naar Psalm 104 gaan. Psalm 104 was een zeer gekende psalm. Onder of in de dagen van de Heer Jezus. Psalm 104 is een mooie poëtische beschrijving van Gods dagelijkse goede zorg over de fauna, de flora, de dierenwereld, de natuurlijke wereld, zeg maar. En ze kenden deze psalm. Straks zal ik zeggen waarom, maar ik zal er eerst een paar versen uitnemen. Psalm 104, ik lees vers 10. God leidt het water van de bronnen door de dalen. Tussen de bergen beweegt het zich voort. Vers 11, het drinkt alles wat leeft in het veld. De wilde ezels lessen een dorst. En vers 16... En ook de bomen, de ceders van de Libanon, worden verzadigd. Daar, vers 17, nestelen de vogels zich. En vers 27, allen wachten op u, dat u hun voedsel heeft op zijn tijd. Enzovoort. Dus in de dagen van de Heere Jezus was deze psalm hier zeer gekend. Weet er iemand in welk opzicht deze psalm zo gekend was? Wel, dat is de psalm die elke maand gezongen werd in de tempel en in de huisgezinnen. Tijdens het Rosh Kodesh-feest. Ja? De nieuwe maanfeesten. Elke maand werd dat gezongen. Het moment dat de maan aan een nieuwe cyclus begint. Dat was voor vele Israëlieten een zeer belangrijke dag. En dat lied werd gezongen in de tempel en ook in vele huisgezinnen. Dit feest, Rosh Kodesh, had veel weg van het Pascha-feest. Dus ze kenden deze psalm. van Gods goede zorg over de natuurlijke wereld, over de dierenwereld. Dus deze vergelijking dat Jezus hier gebruikt, ja, van de vogels, dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Hè. Zijn onderwijs is altijd niet echt moeilijk voor zijn hoorders om te begrijpen. Ja. En nadat Jezus wijst op de goede zorg over de dierenwereld, stelt hij hen opnieuw een retorische vraag. Lees maar eens terug naar Matteüs 6, vers 26. Jezus stelt hen opnieuw een retorische vraag. En hij zegt in vers 26c, gaan jullie de vogeltjes niet ver te boven? En normaal gezien, op deze retorische vraag, zouden we allemaal moeten zeggen tegen de Heer, ja, wij gaan de vogeltjes ver te boven, amen. Ja, als God al onophoudelijk zo voorziet voor in de noden en de basislevensbehoeften van de in minder waarde belangrijke vogels, ja, dan zal hij des te meer voorzien in de levensbehoeften van zijn eigen kinderen natuurlijk. Ja, dat is logisch. Maar de doorsnee Israëliet had die overtuiging niet. Niet tegenstaande ze elke maand het Rosh Chodesh-feest vierden en die liederen zongen. Ze hadden die overtuiging niet, spijtig genoeg. Lees maar eens wat de Heer Jezus zegt aan het einde van vers 30. Hij noemt ze wat? Wat noemt de Heer Jezus zijn hoorders? Vers aan het einde van vers 30. Klein geloven. De meeste van zijn hoorders konden het niet opbrengen in een dagelijkse strijd van levensonderhoud. Ze konden het niet opbrengen om te vertrouwen op God. Desondanks het feit dat ze tijdens die feesten Gods goede zorg over de schepping natuurlijk weer vierden. Ja? Maar ze konden het niet opbrengen. Hun bezorgdheid nam heel dikwijls de overhand. Laten we nu eens, broers en zussen, van moesten naar de bergreden gaan, laten we nu eens met die informatie, met die achtergrondinformatie over wat de Heer Jezus zegt, teruggaan naar Filippenzen 4:6. Want waar de Heer Jezus het heeft gehad over bezorgd zijn over jouw dagelijkse voeding, drank, over je leven, daar zegt Paulus, gaat hij nog een stap verder en gaat hij veel breder. En dan zegt hij, in Filippenzen 4:6, wees in geen ding bezorgd. Niet enkel in eten en in drink, maar in niks. Wees in geen ding bezorgd, zegt hij, maar in alles. Dus niet enkel in basisbehoeften, maar in alles, zegt hij, laat uw verlangens bekend worden bij God. Dan gaat Paulus nog een stapje verder. In alles, zegt hij. Nu, ook Paulus doet deze oproep niet vanuit zijn hoge ivoren toren. Hij is ook niet ongevoelig, hij is ook niet onrealistisch. Paulus weet heel goed waarover hij het had. Waarover hij het geeft over bezorgdheid. Hij heeft daar zelf mee geworsteld. Met gevoelens en gedachten van bezorgdheid. Als je een klein beetje vertrouwd bent met het boek Handelingen, dan weet je dat Paulus tijdens zijn zendingsreizen er zeer van bewust was wat hem in elke stad stond te wachten. Hij wist dat al op voorhand. Ik lees je voor. Hij zegt in Handelingen 20:23 het volgende. Dat de Heilige Geest getuigt van stad tot stad dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Hij wist dat al op voorhand. Je moet zomaar een keer proberen te leven, broers en zussen. Door het leven gaan, wetende dat je moet van stad tot stad, omdat God dat wil, het evangelie verkondigen, dat je weet op voorhand dat er dan niet veel goeds te wachten staat voor jou. Je moet zo een keer proberen te leven. Dat is voor niet veel weggelegd. Op het moment hier van Paulus schrijven aan de Filippenzen, was hij al serieus onder handen genomen van de Joden. Mooi dat hij nog maar pas in de stad Lystra, tijdens zijn eerste zendingsreis, dat hij gestenigd was door de Joden en dat ze hem de stad uitgesleept hebben en hem voor dood achtergelaten hebben. Ja? Ze waren altijd maar op zoek naar Paulus om hem te doden gewoon. En wat gebeurt er tijdens de derde zendingsreis? Wat gebeurt er? Hij komt dan in Caesarea. En wat gebeurt er daar? Dan komt de profeet naar hem toe. En wat zegt hij? Zekere profeet, Agabus. En wat doet hij? Hij neemt de gordel van Paulus, doet zijn gordel los en hij bindt Paulus zijn handen. En wat zegt Agabus? Dat zullen ze met jou doen als je naar Jeruzalem gaat. Dus Paulus weet en had alle redenen om bezorgd te zijn. Hij weet wat het is. Als er iemand is die bekwaam is om ons te leren en uit te leggen hoe we met gedachten en gevoelens van bezorgdheid moeten omgaan, broers en zussen, dan is het zeker en vast wel Paulus. Hè? Ja? Dat wil ik toch eens duidelijk maken. Ja. En trouwens, weet er, ook nog wat, weet er iemand ook nog wat dat er hem te wachten stond in Jeruzalem, dat ze hem geboeid hadden en opgesloten hadden? Ja. Er waren daar meer dan 40 Joden. En wat deden ze? Ze vervloekten zichzelf en zeiden, we gaan niks eten of drinken totdat we Paulus vermoord hebben, zeiden ze. Dus één huurmoordenaar achter je aan hebben is al erg genoeg. Maar 40, meer dan 40 huurmoordenaars achter je aan hebben, ik weet niet wat soort gevoel jou dat moet geven. Dus Paulus weet heel goed wat het is om bezorgd te zijn. En wat is zijn raad? Wel, laat hem nog maar eens lezen. Vers 6. Wees en geen ding bezorgd, zegt hij, maar in alles laat uw verlangens bekend worden bij God en doe dat door gebed, smeking en dankzegging. Met andere woorden, broers en zussen, Paulus' antwoord op gevoelens en gedachten van bezorgdheid is wat? Ongeveinsde en openhartige communicatie met God. Ik zal het nog een keer zeggen. Paulus' antwoord op bezorgdheid is ongeveinsde en openhartige communicatie met God. En hij gebruikt drie werkwoorden daarvoor. Hij heeft het over bidden, smeken en danken. Dat is wat er gebeurt tijdens die openhartige, ongeveinsde communicatie met God. Het eerste werkwoord bidden. In de algemene zin van het woord, zeg maar. Jouw bewondering en jouw lof en jouw ontzag uiten, bekendmaken aan God. Zoals een beetje deze morgen doen. Tweede woord, smeking, is nog iets anders. In die openhartige communicatie met God, waar je jouw bezorgdheid bekend maakt, ga je ook smeken. Hè? Of het woord smeekbede. Wat is een smeekbede? Wel, dat is een ernstig verzoek in de zin van in serieuze nood zitten. Hulpgeroep, zeg maar. Of een ernstige behoefte hebben aan iets en dat bekend maken aan God. Dat is nog iets zwaarder, een smeekbede. Hoe maak je de psalmenleven van David? In de psalmen van David staan heel veel smeekbeden. Ik kan daar heel veel uit leren, broers en zussen. Wat is een smeekbede? Wel, in een smeekbede ga je aan God vertellen in geuren en kleuren waarover je bezorgd bent. Je gaat tot in de detail gaan. En hoewel God dat allemaal al wel weet, wat dat jouw probleem is en waarmee je worstelt, toch wil hij dat je het hem zelf vertelt. Dat je het hem persoonlijk bekend maakt. Dergelijke smeekbeden zijn natuurlijk heel persoonlijk. Dat zijn niet direct oren hier op een zondagmorgen. Een smeekbeden van een broer of een zus. Of in de bed stond. Dus Paulus' raad over hoe dat je moet omgaan met jouw bezorgdheden is om die in geuren en kleuren bekend te maken aan God. Maak het bekend aan God, jouw bezorgdheden, broer en zus. En hij zegt ook dat we dat moeten doen met dankzegging. Dat is het derde werkwoord dat hij gebruikt. Bidden, smeken en dankzegging. Nu, Paulus heeft het hier niet zozeer over de woorden die je spreekt van dankzegging. Het gaat hier eerder om een houding, om een gemoedstoestand. Ja? Paulus heeft het hier over die dankbare respons van jou op God. Voor wat God allemaal voor jou persoonlijk heeft gedaan en voor wat God allemaal aan jou heeft gegeven. Dus als hij zegt met dankzegging, dan heeft hij het over een dankbare houding. Iets dat opwelt in jou, dankbaarheid tegenover God. Voor alles wat hij heeft gedaan. Ik moet er niet naartoe gaan, maar de psalmist van Psalm 116 omschrijft dat heel mooi. En hij zegt dit in vers 12. Wat zal ik de Heere verhalen voor al zijn weldaden die hij mij bewees? En die houding naar God komen. Bidden, smeken met dankzegging. Dankbaar zijn, broers en zussen, voor wat God gedaan heeft voor jou en gegeven heeft aan jou. Op dergelijke manier tot God komen, zegt Paulus, door gebed, smeking en dankzegging, opent de weg naar de vrede van God, had hij verder in vers 7. Lees maar eens, vers 7. Wat zal er dan gebeuren als je op die manier en die openhartige, ongeveinde communicatie met God hebt? Vers 7. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en gedachten bewaken in Christus Jezus. Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Daarom wil ik afsluiten. Het is een vrede die enkel en alleen iemand die Gods geest heeft ontvangen, kan ervaren, kan proeven, kan genieten in zijn leven. Het is een vrede waarvan de Heer Jezus zegt, Johannes 14, 17, mijn vrede geef ik u, niet de vrede van de wereld geef ik u. En ik zeg niet dat telkens als je met je zorgen naar God komt en openhartig bent, dat je hart uitstort, ik zeg niet dat je altijd die vrede zal ervaren. Ja? Paulus geeft ons hier een modelgebed. Hij leert ons hoe dat we moeten omgaan met onze bezorgdheden, met onze gevoelens van bezorgdheid. En hij zegt dat dat een modelgebed is. Hij heeft het ons mee. Zo, kom zo naar God, zegt hij. Onze Vader, broers en zussen, wil niet dat jij en ik voortdurend bezorgd zijn over dit en over dat en over die zaak en over deze zaak. Hij wil niet dat we toegeven aan gevoelens en gedachten van bezorgdheid. En als je dat wel doet, weet je wat je daarmee in feite doet? Dan sta je God daarmee in een slecht daglicht. Want als je wel bezorgd bent, ja, dat doet God overkomen alsof hij jou niet zal helpen. Nadat je hem gevraagd hebt om te helpen. Doet hem overkomen alsof hij niet goed genoeg is voor jou, of niet goed genoeg zorgt voor jou, of dat hij niet wijs genoeg is om te voorzien in jouw levensonderhoud. Maar broers en zussen, God kent jouw situatie en hij zal jou tegemoet komen. Maar je moet hem ook zeggen. Je moet voor zijn troon komen en hij wil dat je dat in geuren en kleuren gaat vertellen aan hem. Dat is wat hij wilt. En dat is wat Paulus bedoelt met dat vers. Wees in één ding bezorgd, maar in alles. Door gebed, door smeking en met dankzegging, laat jouw verlangens en begeerten kennen bij God. Want zo creëer je die relatie. En zo ga je relatie met God gaan groeien, omdat je het hem allemaal vertelt. En hij gaat daarop gaan reageren, op zijn manier. Je kan dat niet zo uitleggen met woorden, maar de Heer reageert daarop. En dan ga je gaan groeien in je kennis van God en in je relatie met God. Dat wilde ik meegeven deze morgen. Tot daar.